vind het een voorrecht om, zeg maar, van dit seizoen is het nu, ik denk de 18e of 19e keer dat ik over de bergreden spreek. En volgende week dan ben ik in Den Bosch, Rietje is wel hier. En daarna zijn we 4 weken op vakantie. En ik vind het daarom ook echt een groot voorrecht om deze dag eigenlijk, of deze serie voor dit seizoen te mogen beëindigen met over het huwelijk te spreken. Het is zo dat het gaat over de heiligheid van het huwelijk, een huwelijk wat God gegeven heeft in de schepping, voor de zondeval. Het huwelijk is eigenlijk een scheppingsgegeven. Een huwelijk is eigenlijk iets wat God gegeven heeft, nog voor de zondeval. En ik vind het daarom zo ontzettend indrukwekkend om over het huwelijk te spreken, omdat het huwelijk, op het inzicht in een huwelijksverbond, krijg je meer inzicht in het evangelie. En het evangelie geeft ons ook weer zoveel inzicht in het huwelijk. En deze beide dingen die zijn ontzettend belangrijk. Ik wil echt heel erg graag over het huwelijk spreken, ook voor diegenen die misschien niet getrouwd zijn. Of diegenen die, zeg maar, getrouwd zijn en waarvan de man is overleden. Ik heb ook echt heel zorgvuldig echt de woorden gekozen, omdat ook in onze gemeente zijn mensen, zeg maar, zich gescheiden en de tweede keer in het huwelijk getreden. En het huwelijk is zo ontzettend kostbaar dat je dus in feite ook daar op hele zorgvuldige manier wil ik daarover spreken. Ook zeg maar met grote fijngevoeligheid. Waarom? Omdat het huwelijk, de Bijbel begint met een huwelijk en de Bijbel die eindigt met een huwelijk. Dat al is al bijzonder. Het huwelijk tussen Adam en Eva is eigenlijk een beeld, een groot geheimenis. Wat God ook zegt, en Efeze 5 spreekt daar ook over, daar kom ik zo dadelijk over terug. Het huwelijk is een geheimenis. Wat is dat geheimenis? Dat geheimenis is eigenlijk dat God een verbond gaf tussen man en vrouw en hemzelf. Dat is een Bijbels huwelijk, een verbond tussen de man en de vrouw en God. En dat hij dat verbond gaf met een vergezicht. En dat vergezicht wordt in Efeze 5 wordt het uitgelegd. Dat het ging, dat God ons een beeld gaf tussen de Heer Jezus als de bruidegom en de gemeente als de bruid. En in Openbaring zie je dan dat deze beiden samen worden gebracht. En daarom ben ik ook echt iemand die op de bres staat voor het huwelijk. Ook in Nederland, waar het huwelijk zo ontzettend onder druk staat. Ook dat er zo'n grote verwarring is. Wat is een huwelijk? Je ziet dat ook in de kerken, daar is een gigantische verwarring van wat is nu een huwelijk. En een huwelijk, als je gewoon kijkt naar de Gods woord, en dan ga ik uit van Gods woord, dat ik daarvan de definitie pak. Ik heb het dan niet over de wetgever in Nederland, wat die als definitie geeft, dat is ook een norm. Zeg maar, iedereen heeft zo zijn norm waar die aan kijkt, cultureel, opvoeding of wetgever. Maar wij gaan uit van een Bijbelse norm. Wij gaan uit van wat in de Bijbel beschreven staat over het huwelijk. En het huwelijk wordt daar beschreven als een verbond tussen één man en één vrouw. En ik wil met jullie lezen twee teksten uit de bergrede. Matthäus 5, vers 31 tot 32. Zo laat die maar zien. En ik wil dit gedeelte wat ik met u lees, wil ik ook in de context behandelen en daarom lees ik zo dadelijk ook Matthäus 19 erbij. Omdat je zou kunnen infocussen als je deze tekst ziet, wanneer mag nu iemand wel of niet weer hertrouwen, daar ga ik helemaal niet over spreken. Want dan laat ik u zo dadelijk zien waarom dat ik dat niet doe. Maar het gaat mij in eerste instantie erom dat God iets wil geven in die bergrede. Kom ik erop terug. God wil ons niet iets in een harnas zetten. Hij wil ons iets geven. Hij wil ons niet iets afnemen, maar hij wil ons iets geven. En daar gaan we over spreken. Matthäus 5, vers 31 tot 32. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Diezelfde vraag krijgt Jezus ook gesteld in Matthäus 19. Daar gaan de fariseeën, die willen hem verzoeken. Dus u ziet hier het motief waarom dat eigenlijk hier wel wordt gesproken ook over verstoten. En de fariseeërs kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken en zeiden hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van de beginnen af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Wat hier eigenlijk opvalt, we lezen zo dadelijk dat andere gedeelte, dat de fariseeërs die komen met een vraag en die zeggen, is het de man toegestaan om zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En Jezus geeft een antwoord wat totaal geen enkele betrekking heeft op datgene wat gevraagd wordt. Omdat het motief is om hem te verzoeken. En het antwoord wat hij geeft, dat is, wat is een huwelijk? Hoe is het bedoeld? En dan gaat het verder, want ze zijn daar niet mee tevreden. Dan gaat het volgen. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? En hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het beginnen af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Zullen we samen nog even bidden. Vader, we weten dat we over een teer onderwerp vanmorgen nadenken. Ik ben me dat zo ontzettend bewust. En ik wil u zo bidden, dat u ons echt een open hart geeft en ook mij leidt in hetgene wat ik zeg, dat u echt zichzelf verheerlijkt door alles heen. Ik wil u zo bidden dat uw Vader zich verheerlijkt en dat we echt kunnen genieten van wat voor gedachten dat u had om een huwelijk te geven aan ons. Dat u het instelde voor de zondeval. En Eva gaf als een hulp, als een tegenover aan Adam om compleet te zijn. En Vader, wil u me zo leiden en ook echt zegenen in Jezus' heilige naam. Amen. Weet je, het bijzondere is dat wat Jezus hier zo uitspreekt, is dat het huwelijk een eeuwig verbond is. En ik ga dus dan ook niet uitpluizen met jullie van wanneer is het wel toegestaan om te scheiden en wanneer is het niet toegestaan en wanneer is het weer toegestaan om te hertrouwen en wanneer is dat niet toegestaan. Want daar gaat het eigenlijk niet om in dit gedeelte. Wat Jezus eigenlijk wil vertellen, daarom is het ook heel erg belangrijk om het in de context te laten zien, dat is dat er een enorme heiligheid is in het huwelijk. Met welke gedachten heeft God eigenlijk het huwelijk ingesteld? En als de fariseeërs dan komen om hem te verzoeken, dan is het zo met die vraag van mogen ze om allerlei redenen zeg maar een vrouw verstoten, dan is het zo dat hij verweigert, hij weigert eigenlijk een antwoord op die vraag te geven. Wat hij gaat doen is dat hij, zeg maar, hij laat zien wat het huwelijk is. En dan dat het een uniek verbond is, wat God eigenlijk gegeven heeft en wat de mens niet mag verbreken. Nu is het zo belangrijk dat we zien dat in Hebreeën 13 vers 4 er staat, laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Dat betekent eigenlijk dat het iedereen aangaat. Het is niet zo dat het, zeg maar, een huwelijk gaat niet alleen iets aan diegenen die getrouwd zijn of diegenen die een voornemen hebben om getrouwd te zijn. Het huwelijk, dat is iets voor iemand die, zeg maar, zowel niet getrouwd als wel getrouwd als getrouwd geweest. Dat heeft eigenlijk alles ook te maken met wat dat voor een verbond is, wat dit verbond eigenlijk uitdrukt. En daarom gaat het ons eigenlijk alle aan wat er ook in Nederland gebeurt met het huwelijk. Omdat het huwelijk iets laat zien van de heerlijkheid van God. Het huwelijk laat iets zien van de gedachte van God met de gemeente en zijn bruid en de bruidegom. En dit is zo kostbaar om over deze dingen zo na te denken. Het is daarom ook zo dat als Rietje en ik gevraagd worden voor huwelijkse counseling, als er zeg maar mensen willen voorbereid worden op het huwelijk, of dat er zeg maar mensen zijn die moeite kennen in een huwelijk, dat we eigenlijk komt het nooit voor dat we nee zeggen. We hebben altijd, soms geven we wel aan wat we wel en niet kunnen geven, hoeveel tijd en welke we wel eigenlijk geven kunnen. En dan kan het wel zijn dat iemand, zeg maar een echtpaar wat moet worden voorbereid op het huwelijk, of wil worden voorbereid, dat ze andere keuzes maken. Maar omdat het huwelijk bij ons in ere is, geven we daar altijd een ja op. We kunnen niet altijd aan de verwachtingen voldoen die er zijn, maar we geven daar altijd een ja op. Het is nooit voorgekomen dat we zeggen, we hebben daar geen tijd voor. Omdat wij het huwelijk zo ontzettend belangrijk vinden. En ik wil zeg maar het ook zo van die kant van echtscheiding. Als je daarover nadenkt, dan is het een zeer ingewikkeld onderwerp wat immens de gevoelens van mensen eigenlijk raakt. En daarom is het zo, ik denk dat het, als het gaat over het huwelijk en een ongelukkig huwelijk, dat het zo is dat het heel schrijnend is wat er soms kan voorkomen in een huwelijk. Wat voor moeite dat er kan zijn. Wat voor pijn dat er is. En wat mij eigenlijk opvalt in Nederland, dat is dat het allemaal onder de mat geveegd wordt. Alsof, omdat het zo massaal is, dat het, zeg maar, dat er totaal geen enkele aandacht gegeven wordt. Wat het betekent als mensen uit elkaar gerukt worden, als het verbond verbroken wordt, met hoeveel pijn en hoeveel moeite en hoeveel pijn dat met de man doet en wat met de vrouw doet, wat dat met kinderen doet, omdat het zo massaal is. En ik laat u zien hoe massaal het eigenlijk in Nederland is, om zeg maar, daar een beetje mee geconfronteerd te worden. Als je kijkt naar de huwelijken die gesloten worden tussen 1990 en 2013, dan ziet u dat dat steeds een aflopende zaak is. Die getallen gaan steeds omlaag. In 1990 werden nog 95.649 huwelijken gesloten. In 2013 is dat nog maar 64.549 huwelijken. De huwelijksontbindingen die zijn zeer schijnend, als je kijkt naar de huwelijksontbindingen in 2009 tot 2012, en dat zijn officiële getallen die ik dus heb van het Centraal Bureau voor Statistiek, dan ziet u dat in 2009 in totaal 85.697 huwelijken werden ontbonden, en daarvan waren 30.779 door echtscheiding. Het verschil daartussen is natuurlijk als iemand overlijdt, dan is het huwelijk ook ontbonden. Maar als u dan kijkt naar 2012, dan ziet u dat dat ook steeds een stijgende lijn is. Dat er 89.976 huwelijken ontbonden zijn en daarvan 33.273 door echtscheiding. En weet u, het is zo ontzettend belangrijk. Ik realiseer me dat zo, ook als ik met getallen bezig ben, dan is het zo dat we ons steeds moeten realiseren, dat zijn mensen. Dat is een man en een vrouw die uit elkaar zijn gegaan, met waarschijnlijk ook vaak kinderen die betrokken zijn. En er zijn 33.273 drama's die zich eigenlijk hebben afgespeeld. En er wordt geen enkele aandacht eigenlijk aan gesteed. Omdat het zo massaal is, is het zo dat mensen denken van, ja goed, het huwelijk is gebroken, dan weer op naar een nieuwe relatie. En dat is gewoon heel erg schijnend. Als je nu kijkt naar die getallen, dan ziet hij dat er dus 50% van de huwelijken die ontbonden worden, of 50% van de huwelijken die gesloten worden, die worden ook ontbonden. Dat is toch eigenlijk zeer schrikbarend in Nederland. Dat je dus 50% van de huwelijken, die worden ontbonden. En dat huwelijk, dat staat continu eigenlijk onder druk. U ziet ook, als u een beetje opgelet hebt, dat de huwelijkssluitingen in 2012 In 2013 waren 64.549. Het aantal huwelijken wat ontbonden wordt nu zijn 89.976. Dus er worden meer huwelijken ontbonden als dat er gesloten worden. Dat is eigenlijk nooit geweest. Dat is eigenlijk, als je dus ook terugkijkt naar die getallen, dan is het zo dat dat een trend is van de laatste jaren, de laatste 4-5 jaar, dat dus meer huwelijken ontbonden worden als gesloten worden. En ik heb dat nog eens in een andere grafiek laten zien. Laat die volgende maar zien. Dan ziet hij zeg maar vanaf 1990 in de staafdiagram dat dus in feite die huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden, dat dat continu en die donkerblauwe balk, dan ziet hij dat dat eigenlijk zijn hoogtepunt nu heeft en dat dat op dat niveau op dit moment ook blijft. Nu heb ik gekeken van, wat is nu de reden van echtscheiding? En zo dadelijk maak ik van deze getallen in de preek gebruik. Ik wil u iets laten zien van wat er gaande is. En zo dadelijk ga ik die dingen gebruiken. Dit is eigenlijk een stukje inleiding. De scheiding, de belangrijkste reden in 2003. Dan ziet u een tabel. Laat die maar eens zien, John. Dan ziet u boven, daar ziet u scheiding na een huwelijk. En scheiding na niet gehuwd samenwonen, die heb ik ook gepakt. Omdat zich daar ook vaak een drama afspeelt, wat nog minder gezien wordt. Omdat mensen dan een samenlevingscontract hebben. En dan zie je dat daar is ook heel veel pijn en verdriet. En dan zie je het geslacht mannen en vrouwen. En dan de redenen van de echtscheiding. 38% van de mannen die scheiden omdat de karakters botsen. Dat is ook bij de vrouwen zo. Bij scheiding na niet gehuwd samenwonen is dat 46%. En 39% van de vrouwen gaf aan dat de karakters botsen. Maar overspel staat op precies dezelfde lijn. 38% is iemand anders in het spel bij mannen. 37% geven de vrouwen dat aan. En bij scheiding na niet gehuwd samenwonen is dat 22% en 31% bij de vrouwen. Dan geeft men aan op elkaar uitgekeken, 28%, en toekomstplannen onverenigbaar, dan zie je ook percentages. Ik heb de top 4 heb ik genomen van de redenen van echtscheiding. Wat nog triester is, dat lichamelijk geweld komt vaak voor. 19% van de vrouwen geven aan dat ze gaan scheiden doordat er lichamelijk geweld in het huwelijk is. 18% van de vrouwen geven aan dat verslaving een reden is. Maar je ziet ook hier, ook in deze getallen, dat overspel een enorme inbreuk maakt in die relatie. Ik heb me toen 2 vragen eigenlijk gesteld. Hoe wordt een relatie eigenlijk gezocht? Wat is het doel waarmee mannen en vrouwen in het huwelijk treden? En wat ik heb gedaan is het volgende, om dat te onderzoeken, heb ik gekeken naar een datingsite. Ik heb gekeken naar een datingsite, hoe gaan ze te werk om mensen samen te brengen. Nu is het absoluut niet mijn bedoeling om iets te zeggen over datingsite, want we hebben het in ons eigen gezin meegemaakt dat God dit middel ook echt gebruiken kan. Daar gaat het me niet om. Het gaat mij eigenlijk om met welke visie worden er eigenlijk partners gezocht. Omdat ik zo dadelijk wil ik u laten zien dat er een absoluut verband zit tussen met welke gedachten dat ik iemand zoek en wat er dan van komt. En dan zie je eigenlijk dat een datingsite die geeft aan 5 stappen, John, matchingprincipe, 5 stappen naar geluk. Ons matchingprincipe heeft in doel het samenbrengen van mensen die bij elkaar passen en samen gelukkig zijn. En dat natuurlijk voor een lange tijd. Men gaat eigenlijk al daar sowieso van uit dat het dus niet, dat je niet met 1 partner door het leven kunt in dit leven hier, maar dat het voor een lange tijd is. En dan wordt er zeg maar als u zich daar aanmeldt, dan wordt er een persoonlijkheidstest die relevant zijn voor uw stabiele relatie. Dus dan wordt van u zelf een persoonlijkheidstest gemaakt. De tweede stap, het resultaat van die test is dat er een profiel wordt gemaakt van je kenmerken En dat er een inzicht is in alle eigenschappen die één voor u geschikte partner zou moeten hebben. Dus ze kijken eigenlijk naar het profiel van jou en het profiel van degene die in die databank zitten en kijken of dat matcht. En dan krijg je de derde, is dat de voorgestelde partners, die voldoen aan deze criteria. Dus ze gaan eigenlijk zoeken van wie past eigenlijk bij jou. En dan de volgende stap is, uw profiel wordt vergeleken met dat van anderen. En dan krijg je dus de vijfde, is dan, u ontvangt van ons een persoonlijk partnervoorstel. Welk profiel dat wij voorstellen kent een aantal matchingpunten. Hoe hoger dit aantal is, hoe beter dat het bij u past. Nou, als je nu dus samenvat, wat er eigenlijk gebeurt, dat is eigenlijk het volgende. Wat is het doel van het huwelijk? Het doel van een huwelijk is om mij gelukkig te maken. Het doel van het huwelijk, hoe kan mijn huwelijk dan gelukkig zijn? De partner moet bij mij passen, bij mijn profiel en mijn karakter. De partner moet mijn behoeften, mijn wensen en mijn verlangens vervullen. En weet u, wat zo ontnuchterend is, dat is dan iets wat ik dan weet van, u denkt misschien dat hier in de zaal, omdat we christenen zijn, dat dat anders is. Weet u wat het meest ontnuchterende is? Als wij mensen in ons tuinhuis hebben zitten, of als ik mensen spreek, als het moeilijk is, dan is het criterium dit. En als dat je criterium is, dat jij gelukkig wordt, dat je dus in die behoeftes moet voorzien, en dat het is zeg maar, dat iemand je wensen en verlangens moet vervullen, weet je wat er dan gebeurt, als dat zeg maar, het doel is van natuurlijk, dat jij gelukkig wordt. Wat er dan gebeurt, dat is dat als iemand anders op je weg komt, die je gelukkiger maakt, dat dan de weg naar een echtscheiding heel snel gestapt is. Als die karakters botsen, dat je zegt, oké, onze karakters botsen, schijnbaar matchen we niet meer. 38% van de mensen die zeggen we matchen niet meer. En ze stappen eruit. 28% zegt we zijn op elkaar uitgekeken. Mijn verlangens worden niet meer vervuld. Er wordt niet meer aan mijn behoeften voldaan. Of de toekomstplannen zijn niet meer verenigbaar. Of iemand komt voorbij en die past beter bij me. En weet je, het is heel erg belangrijk dat we zo zeg maar naar onszelf kijken. En dan kom je heel erg snel, kom je op 50% echtscheiding. Als dat het is. Als dat het is, dat je dus zegt van, ik moet gelukkig worden in mijn huwelijk, dat is het doel. Degene die bij mij, waar ik mee in het huwelijksbootje stap, die moet passen bij mijn profiel, bij mijn karakter, mijn behoeftes en mijn wensen en mijn verlangens vervullen, dan staat de deur wagenwijd open dat je ook 50% bij die 50% gaat horen. Want wat is eigenlijk het doel? Wat zijn de Bijbelse doelen? Is dat nu het doel wat God heeft met een huwelijk, dat je gelukkig wordt? Natuurlijk is het zo dat we ontzettend gelukkig worden en gelukkig zijn. Maar dat is niet een doel, dat is een gevolg van. Dat is een gevolg van iets. En ik wil u eigenlijk iets laten zien van hoe we soms nadenken over het huwelijk, dat we problemen, strategieën, eigenlijk boeken lezen. En dat zijn allemaal goede zaken en we gaan met anderen praten, hoe doen we de problemen eigenlijk aanpakken. Maar het probleem in ons huwelijk is niet de strategie. Ook niet de kennis. Weet je wat het probleem in ons huwelijk is? Ik. Ik ben het probleem. Ik ben niet gelijkvormig naar het beeld van Christus. En ik ben het probleem. En het punt is, als je dus gewoon kijkt dat... dat toen we het eigenlijk trouwden, toen zag ik eigenlijk pas wie ik was. Het huwelijk heeft zo'n ontzettende impact op personen, dat je dan pas gaat ontdekken wie je bent. En je ziet eigenlijk dat, zeg maar, als je dus echt zegt van Heere God, het is niet de strategie, het is ook niet de kennis die ik heb, maar het is, ik ben het probleem. Ik ben niet gelijkvormig aan uw Zoon Jezus Christus. En daarom hebben we zulke problemen in het huwelijk. Want het punt is namelijk, ik heb dat met een driehoekje proberen te laten zien, dat als je zo kijkt, dat wij zeg maar, op de basis, zeg maar, staan wij als man en vrouw tamelijk ver van elkaar af. En je kunt eigenlijk op die basis om naar elkaar toe te groeien, is het zo dat wij gewoon gezien hebben in ons huwelijk, dat hoe meer we naar Christus toe groeien, hoe korter dat we bij hem komen, hoe korter dat die punt bij elkaar komt, en hoe mooier dat het wordt, hoe korter dat we bij elkaar komen als man en vrouw. En hoe meer we die eenheid kunnen vieren. We strekken ons eigenlijk uit naar, om in Christus te zijn. En nu is het zo dat het eerste doel van het huwelijk, en dat moet je echt onthouden, dat is, heeft te maken met het doel wat God met je leven heeft. En het doel wat God met je leven heeft is dat hij u gelijkvormig wil maken naar het beeld van Christus. En als ik het nog niet wist, hoe ver ik daar vanaf zat, dan wist ik het. We kenden de Heer Jezus toen nog niet, toen wij trouwden. Maar we hadden 4 jaar verkering. En toen we in het huwelijksbootje stapten, toen ging ik pas zien wie ik echt was. En als het over een matchingsprincipe gaat, dan kun je dat zeg maar voor het huwelijk, denk je dat je je partner hebt gevonden, maar stap eens met hem in het huwelijk. Dan zul je zien dat er is niks wat zoveel impact heeft op een persoon als het huwelijk. En als ik zomaar naar mijn eigen zaken keek, toen ik terugkeek, toen zag ik die zelfzucht, die kwam omhoog. Boosheid, zelfingenomenheid, egoïsme, op mezelf gericht zijn, mijn behoeftes en verlangens, die stonden centraal. Ik was ook iemand waarvan ik dacht van, ik moet gelukkig zijn. Aan mijn wensen en mijn verlangens, daarvoor stappen we toch in het huwelijk. Daar moet iemand aan voldoen. Ik was niet anders. En het fabeltje is eigenlijk dat je zeg maar met een matching principe een persoon vindt die bij je past. Je trouwt nooit met de juiste persoon. Nooit. Waarom weet ik dat? Omdat je, zeg maar, we weten, nu heb ik veel meer kennis en zie ook hoe die gebrokenheid in het leven van mensen werkt. Wat de zondeval eigenlijk gedaan heeft. Dat ik zie dat ik, zeg maar, vervreemd ben van God. Dat ik vervreemd ben van mezelf. En dat ik ook vervreemd ben in een relatie. En dat ik vervreemd ben van de natuur. Ik heb daar eens een andere keer over gesproken in een preek. Er is een vervreemding, is er. En dan stap je als twee vreemden stap je in een verbond. Ik vond het zo prachtig dat een van onze schoondochters, die toen ze trouwden, Tim en Greet, die spraken elkaar toe. De meeste van jullie zijn bij die huwelijkssluiting geweest. En toen stonden ze op het podium. En toen zei Greet, die zei tegen Tim, ieder van ons heeft zijn eigen rugzakje. En zo stap je in een huwelijk. Stap je met je rugzak. Je stapt met je verleden. Je stapt met je wonden. Je stapt met je trauma's. Met alles wat je hebt meegemaakt. Daarin stap je in het huwelijk. En ze zei, Tim, ieder van ons heeft een rugzakje. En we waren op reis. Maar nu gaan we samen op reis. Nu gaan we samen met ons eigen rugzakje op reis. En dat is realiteit. Dat is realiteit. En weet je, daarom is zeg maar de reden dat je nooit weet dat je trouwt, dat heeft eigenlijk te maken dat elk mens buiten die autoriteit van God zijn besluit heeft genomen om buiten die autoriteit van God te leven. En dan zie je eigenlijk dat als het dus voor mij persoonlijk het doel is om het huwelijk, is bij uitstek een instrument in Gods hand om je te vormen naar het beeld van Jezus Christus. En dat is wat anders als dat iemand aan jouw behoeften gaat voldoen. Dat is wat anders als dat iemand aan je wensen gaat voldoen. Dat is wat anders als dat iemand aan je verlangens gaat tegemoet gaat komen. Als het doel is dat God zeg maar, me gaat vormen naar het beeld van Christus, dan weet ik dat Rietje is daar zo'n instrument in Gods handen geweest. Het huwelijk is zo'n instrument in Gods handen geweest om het te vormen naar het beeld van zijn zoon. En we zijn dan 41 jaar getrouwd en ik vond het prachtig om voor de dienst even met Karel en Tineke te spreken. Zij zijn 56 jaar getrouwd, 56 jaar in een verbond. En als je dan ziet wat God eigenlijk in dat verbond doet, dan zie je die ander, die zie je veranderen naar het beeld van Christus. En daar mag jij deel van uitmaken. Jij bent een instrument in Gods hand, dat je daarin deel mag uitmaken en dat mag gaan zien. En die ander, die is een instrument in Gods hand om jou te vormen naar het beeld van Christus. En als er dan karakters botsen, en als er dan niet aan mijn wensen wordt voldaan, en als mijn verlangens dan niet uitkomen, dan kan ik zeggen, Heere God, dat is ook niet het doel. Dat is niet het doel. Het doel is dat u mijn vrouw gebruikt om mij te vormen naar het beeld van uw zoon Jezus Christus in dat verbond. En als je dan kunt genieten van elkaar en je ziet dan dat God met dat proces bezig is. Als ik zie wat er zeg maar vanaf de verkeringstijd en vanaf het moment dat Rietje en ik de Heer Jezus hebben leren kennen als onze Heer en persoonlijke verlosser. En ook gingen zien wat het huwelijk eigenlijk voor een parel is in Gods hand. En wat dat voor ons, op ons, zeg maar, voor een invloed heeft gemaakt. Dan kan ik er zo om jubelen. Dan kan ik er zo om jubelen. Dat God dat gebruikt heeft. Het tweede waar ik ook al kort over zei, was dat grote geheim. Dat doel beschreven in Efeze 5, laat die maar eens in. Er staat, daarom zal een man een vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. In Efeze 5 vers 25, die heb ik niet geprojecteerd, er staat, mannen, heb je eigen vrouw lief zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hoe was dat dan? Hoe heeft Jezus zich dan overgegeven? Wat is dan mijn voorbeeld? Hij gaf zijn hele glorieprijs. Hij werd een mens zoals wij. Hij ging nog vele malen verder. Hij betaalde een enorme prijs door de kruisdood te sterven. En hij kocht zich een bruid door het bloed van zijn eigene. En de vraag is eigenlijk, en hij bracht daardoor eigenlijk een diepe eenheid tussen de gemeente en tussen de bruid en de bruidegom, door zich gewoon totaal te geven. Ontluisterend was het toen hij aan het kruis was. Alles gaf die prijs. En weet je wat de vraag is? Als je natuurlijk stapt, hoeveel wil je nu eigenlijk kwijt voor die ander? Hoeveel wil je kwijt? Wat wil je eigenlijk? Wat is die prijs die je wil betalen? Hoeveel kostbare tijd, emotie, middelen wil je investeren in die persoon? Weet je, soms kiezen mensen voor samenwonen, maar eigenlijk is dat soms ook een uitspraak van, mijn liefde is nog niet op dat niveau dat ik me aan jou volledig overgeef. Ik heb nog reserves. Ik zoek nog een uitweg. Kijk, in het huwelijk is het zo dat je zegt, ik geef me volledig aan jou. En het is niet zo dat ik, het gaat er niet om wat ik kan ontvangen. Het ging Jezus niet erom wat hij kon ontvangen. waar het Jezus eigenlijk om ging, was wat hij gaf om zich een bruid te kopen. Zijn hele luister ging eraan. En hij kocht zich een bruid. En dan is het zo, weet je, we hebben boven ons huwelijk hebben gezet, als mensen met ons in aanraking komen, als mensen iets met ons, zeg maar, samen praten, als ze bij ons aan tafel zitten, dan willen we iets van dat beeld, ook al is het maar een klein beetje, maar we willen iets van dat beeld van Jezus en die bruid, van die bruid en die bruidegom, willen we laten zien. Dat is de roeping. De roeping van ons huwelijk. Dat we iets laten zien van dat kostbare evangelie. Aan de ene kant dat God het gebruikt om het te vormen naar het beeld van Christus. Aan de andere kant die roeping dat we iets mogen laten zien van die heerlijkheid van God. Ik wil nog naar het laatste omwille van de tijd. Wil ik naar een laatste toe wat mij zeer diep geraakt heeft. Dat is, je moet wat sheets overslaan. Dat gaat over de essentie van het huwelijk. Malachi 2, vers 14 en 15. Ja, deze. Weet je, dat is het derde doel. En dat heeft mij zo ontzettend gezegend dat ik dat jaren geleden mocht zien en mocht vinden in Gods woord. Daar gaat het eigenlijk om de context. Ik lees eerst de tekst, die zegt, dan zegt u waarom. Dat waarom is eigenlijk, het volk klaagt. Het klaagt naar God, omdat God zich niet meer laat horen. God laat zich niet meer zien. Het lijkt wel alsof de hele hemel van koper is. En dan zeggen ze, en dan komt er op een gegeven moment, komt er een antwoord over dat waarom. Waarom dat die koper, dat God niet meer antwoordt. En dan staat er, omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezel en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? Dat wil eigenlijk zeggen, er is één persoon in het huwelijk aan jou toegevoegd. De man of vrouw is bij je gekomen. En daarvan is er een verbond gesloten. En dat is ook zo mooi, dat verbond. Dat is een verbond tussen twee mensen en God. Dat is een horizontaal en verticaal verbond. Dus als dat verbroken wordt, dan wordt er niet dat horizontale wordt verbroken, maar ook de trouw met God wordt verbroken. Maar dan staat er, en waarom die ene? En dan staat er, hij zocht een goddelijk nageslacht. Weet je, er staat in de grondtekst, hij zocht Gods zaad. Hij zocht Gods zaad. En weet je, dit heeft ons zo ontzettend gezegend, deze tekst. Ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel, waarom dat hij ons zo gezegend heeft. Bij uitstek is het Gods bedoeling in het huwelijk dat er twee mensen, zeg maar, een verbond met hem sluiten en een verbond met elkaar sluiten. En dat ze in dat verbond krijgen ze kinderen. En Gods bedoeling is het, en dat hebben wij zo erg mogen meemaken, dat die kinderen, dat zoals het er staat, dat hij zocht een goddelijk nageslacht. Weet je, Rietje en ik, we weten niet of onze ouders behouden zijn. Dat geef ik ook in Gods hand. We hebben nooit gehoord van een bekering, van een wedergeboorte. Ook nooit gehoord van mijn opa of oma. Ze gingen trouw naar de kerk. Mensen handelden, zeg maar, naar het licht wat hen gegeven was. Dus ik geef dat echt in Gods hand. Ze zijn opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk. In de Rooms-Katholieke Kerk heb ik al eens uitgelegd. Daar wordt geen oproep gedaan tot bekering. Er wordt ook niet gesproken over wedergeboorte. Dus die mensen, die leefden hun leven en ik weet niet of ze behouden zijn. Dan komen wij op 23-jarige leeftijd komen we tot geloof. We zijn al getrouwd en we zijn aan het zoeken, voordat we Christus eigenlijk al kenden, waren Rietje en ik al aan het zoeken, Heer, wat is nu de bedoeling van ons huwelijk? We wisten het niet. We wisten er geen inhoud aan te geven. We waren echt op zoek en op een gegeven moment kochten we een bijbelstudie. Twee woorden, één van de navigators. En door die bijbelstudie te doen over een huwelijk, en daarom vind ik dat zo fascinerend, dat het evangelie dat openbaart het huwelijk. Maar aan de andere kant is het zo dat een huwelijk ook het evangelie openbaart. Toen waren we dus bezig met die Bijbelstudie samen. En dan werd het evangelie uitgelegd. En dat was het moment dat ik zei, Heer, als het zo is dat Jezus voor mijn zonde gestorven is, dan wil ik mijn leven in uw handen geven. Maar bewijs toch dat u bestaat. Laat me toch zien dat u bestaat. Rietje ging een andere weg, maar vanaf dat moment zagen we dat ons leven compleet veranderde. Dat ons huwelijk veranderde. Maar nooit gedacht, dat dat voor het nageslacht was. Ook voor het nageslacht was. Ik weet nog goed, toen we 25 jaar oud waren, kreeg ik van een van onze kleinzonen kreeg ik een briefje. En daar stond op, opa bedankt, opa en oma bedankt, dat jullie mama verteld hebben over Jezus. Maar nu kan zij ons daarover vertellen. Weet u, de impact wat ons huwelijk heeft gehad, en de impact wat het heeft gehad dat we tot geloof kwamen. En dat we kinderen gingen opvoeden. En ook wisten. En ik weet nog goed, dat vergeet ik nooit meer. We sloten ons aan bij de gemeente. We waren aan het bouwen. En we bouwden de gemeente. En dan ben je met vijf kinderen zijn we dan komen naar de gemeente. En ik was toen al oudste. En toen waren we aan het bouwen. En je bent aan het bouwen voor je gezin. Je bent eigenlijk met jezelf bezig en met je gezin bezig. En de kinderen groeien op. En dan gaan ze trouwen. En ik weet nog heel erg goed dat Petri en Stefan kwamen binnen. Onze schoonzoon en oudste dochter. Met onze eerste kleinzoon in de kinderwagen. En ik stond op een plek en ik zag ze zo binnenkomen. En ik kreeg de tranen in mijn ogen. En toen, waarom? Omdat ik zag, o Heer. U bent niet met mij alleen bezig. U bent niet alleen met mij bezig. U bent met mijn kinderen bezig. U bent met mijn kleinkinderen bezig. Dit is dit. Dit is het huwelijk. Dat is het doel. En weet u, als Jezus dan over die vraag gesteld wordt, dan gaat hij er helemaal niet op in. Want je gaat er eigenlijk alleen maar op in als je niet weet wat dat voor een verbond is. Je gaat er eigenlijk alleen maar op in en jong leren van kunnen we wel scheiden of niet scheiden? Kunnen we hertrouwen of niet hertrouwen? Hij legt eerst het verbond uit. Hij laat zien wat God erin gelegd heeft. En voor wie. En wat er gebroken wordt als het verbreekt. En weet je, ik kan er zo vrijmoedig over spreken, omdat ik weet dat God zoveel genade heeft. Ook als je de tweede keer, zeg maar, in onze gemeente hebben, ik realiseerde me dat zo ontzettend, 30 jaar komen we hier in deze gemeente en we hebben gelukkig bij Gods genade nog nooit een echtscheiding in de gemeente gehad. Er zijn wel mensen gescheiden die dan binnenkwamen. En de tweede keer getrouwd zijn. Dat wel. Maar bij Gods genade hebben we nog nooit een echtscheiding meegemaakt. En ik ben daar zo ontzettend dankbaar voor. Zo ontzettend dankbaar voor. En daarom gaat het iedereen aan. Begrijpt u dat het iedereen aangaat? Dat het niet alleen als je getrouwd bent je aangaat. Maar ook dat het je aangaat als je niet getrouwd bent. En dat het je ook aangaat als je getrouwd bent geweest. Omdat dat plan van God zo formidabel is. Zo indrukwekkend is. Zo overweldigend is. Dat we daar op de bres voor mogen gaan staan. Daar mag je echt voor op de bres staan. Als ik hoor dat het huwelijk niet goed gaat, gaan we op de bres staan. Gaan we bidden. Want ik weet, er wordt meer verbroken als alleen een relatie tussen mensen. Tussen twee mensen. Er wordt veel meer verbroken. Daar wordt ook iets verbroken voor een nageslacht. Snapt u? Waarom dat we op de bres mogen gaan staan? En ik zou ook zo echt met u samen echt avondmaal willen vieren. En dan heel specifiek ook voor mensen, zeg maar, we vieren het avondmaal als gemeente. En samen verbonden met het wereldwijd lichaam. Maar vandaag wil ik eigenlijk ook echt een beetje de nadruk leggen dat je als man en vrouw avondmaal viert. Zonder dat anderen daarin buitengesloten zijn, maar dat je, we vieren het zeg maar als gemeente in het geheel. Maar als je zo naast je vrouw zit, dan neem dat en zegt: Heere God, dit is ook een verbond. U heeft ons een verbond gegeven en we willen ook dit verbond samen vieren. En dat je er samen over verder spreekt. Laten we zo samen avondmaal vieren. Ik wil even stil zijn en dan ook, zeg maar, zo dadelijk ook een uitnodiging doen voor diegenen die de eerste keer hier avondmaal vieren. En dat je gaat staan en dat je dan even bekend maakt, zodat we die diepe gemeenschap met elkaar mogen vieren. Maar laten we zo even stil zijn en echt in die rust tot God naderen om over dit verbond van het huwelijk echt zo kort na te denken.